Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De organist zal voor ons spelen Psalm 40, vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Hier in de kerk kunt u mee neurien en thuis kunt u via de luistering gewoon mee zingen. Psalm. U zal worden voorgelezen uit Jesaja 49, de versen 1 tot en met 13. Jesaja 49, vers 1 tot en met 13. Na de lezing van de Bijbel wordt u gelezen uit onze gereformeerde belijdenis, en wel uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragrafen 1 en 2. Eerst echter doen wij belijdenis met van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Na de geloofsbelijdenis speelt de organist Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De eerste 13 versen. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld, en heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt, en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heere, en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot een wede brengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen Jacobs, en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen om des Heeren wil, die getrouw is, des heiligen Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die van het noorden en van het westen, en genen uit het land Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij aarde, en gij bergen, maak gedreun met gejuich. Want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Lezen we nu de Dorse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 1 en 2. De mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn willen hart, mitsgades ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij verdorven zijnde, verdorvene kinderen. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur.
Geliefden, de organist gaat spelen Psalm 45 en daarvan het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf meer dan uw meegenoten, omdat uw ziel de goddeloosheid haat en terecht bemint uw vorstelijk rijksgewaad. En wat daar verder volgt, Psalm 45 vers 4. gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 37 van de Heidelberg Catechismus. Zondag 37 en ook zondag 36 en 37 gaan we samen overdenken. Dat gaat beide over het derde gebod. Ik ga die zondagen eerst aan u voorlezen. Wat wil het derde gebod? Dat we niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren nog misbruiken. Ook niet met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoont die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Ja, gewisselijk. Want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. En zondag 37, maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarde daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Nee, want een rechte eedzweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, ter waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen ander schepsel toebehoort. Gemeente, we zijn in de catechismus toegekomen aan de behandeling van het derde gebod. En dat derde gebod dat luidt, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Ijdel betekent zinloos, zonder een nuttig of een goed doel. En het nutteloze gebruik van zijn naam en het verkeerde gebruik van zijn naam, dat wordt dus in het derde gebod verboden. Het derde gebod gaat over de naam des Heeren. Een naam, dat heeft altijd de betekenis van de persoon. En iemand aantasten in zijn naam, dat is iemand aantasten in zijn persoon. En als het dus gaat over de naam des Heeren, dan gaat het over het goddelijke wezen. Het onteren en het verkeerd gebruiken van God en de naam van God. Van Gods openbaring. We hebben gezien in het eerste gebod dat het ging om wie wij behoren te dienen. En dat is de God van de Bijbel. En dat is de enige en ware God. We hebben in het tweede gebod gezien hoe wij God moeten dienen. En dan moeten we dat niet doen op onze manier. Zo van, nou, ik dacht dat dit goed was en dat goed was. Maar het gaat niet bij dat dienen van God om wat wij allemaal vinden en zo. Het gaat erom wat God in zijn woord aan ons heeft bekendgemaakt, hoe hij gediend wil worden. Die bediening, die dienen van de Heer heeft in het Oude Testament een wat ander karakter dan in het Nieuwe Testament. We noemen dat de bediening van het genadeverbond. En iedereen weet dat in het Oude Testament, dan moet de Heer Jezus nog komen, werden er in de tempel offers gebracht. Maar in het Nieuwe Testament is de Heer Jezus gekomen en worden er in Gods huis geen offers gebracht. En zo is die dienst veranderd qua vormen. Maar het gaat in het dienen van de Heer om de boodschap die God in de Bijbel geeft. En hoe wij die God moeten dienen, staat in de Bijbel. Namelijk door de levende verkondiging. Daardoor wil de Heer zijn christenen onderwijzen. En tenslotte komen we dan bij het derde gebod in de heilige wet des Heeren. En het derde gebod dat gaat over de naam van het wezen God. Dat we dat niet op een verkeerde, maar integendeel op een goede manier moeten gebruiken. De Joden hebben dit gebod zo ernstig genomen dat ze de naam van bijvoorbeeld God de Heere, Jehovah, niet uitspreken. Dan zeggen ze Adonai. Maar dat is niet de bedoeling. We mogen Gods naam wel gebruiken, eerbiedig, maar ook alleen op een goede manier. En de Heidelberger gaat dat verder uitleggen. Voordat we nu aan die uitleg beginnen, stel ik u ook eerst nog even dat wij de 10 geboden behandelen nu in het stuk der dankbaarheid. We weten dat de mens zonder het ware geloof wordt geboren. En dat de Heer een mens opraapt. En als God een mens genade geeft, dan ontvangt hij het ware geloof. En door dat geloof ontstaat er een vertrouwen op de Heer Jezus en op zijn heil. Dat is de essentie van het geloof. Abraham geloofde, Abraham vertrouwde op de Heer dat hij een zoon zou krijgen, dat God zijn woord zou vervullen. En dan zegt de Bijbel, Abraham en hij geloofde en God rekende het dat hem tot gerechtigheid. Dus iemand die gelooft, oprecht gelooft, staat in een rechte verhouding tot God. Iemand die niet oprecht gelooft, staat niet in een rechte verhouding tot God. Dus u voelt wel dat geloof, dat geschenk, die gave Gods, is zeer fundamenteel. We kunnen daar ook over lezen in de Bijbel. Ik noem je Abraham, Genesis 15, vers 6. Romeinen 4 en tal van andere plaatsen. Met dat geloof gaat ook gehoorzaamheid gepaard. Hoe weet je nu of je het echte geloof hebt ontvangen? Nou, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Want aan dat geloof, en vooral als dat geloof dus functioneert, als dat groeit, dan ontstaat er ook gehoorzaamheid. Dat hangt dus onlosmakelijk met elkaar samen. Zoals een hoofd samenhangt met een lichaam. En zoals deze arm aan dit lichaam zit. Zo ook in het geloof te kennen. En dat geloof gaat ook met gehoorzaamheid gepaard. Als je het hoofd van mijn lichaam af zou halen, dan functioneert het lichaam niet meer en het hoofd ook niet meer. Die arm precies zo. Dus dat geloof dat gaat altijd gepaard met gehoorzaamheid. En als je iemand ontmoet, maar ik ben wel geloof, maar niet bijvoorbeeld gehoorzaam is aan de 10 geboden. En als je dat ook niet erg belangrijk vindt, dan is het dus iets mis. Dan is het niet goed. Er zijn 2 mogelijkheden. Of het geloof dat is ingezonken, of er is helemaal geen geloof. Ik heb vanmorgen gezegd dat Johannes mensen benoemt en die zegt dat hij een kind van God is, maar die haat zijn broeder. Nou, zulke mensen zeggen dan dat zijn leugenaars, die bedriegen zichzelf, want dat kan niet. Wie God lief heeft en zijn broeder haat, dat kan niet, dat is onmogelijk. Nou, waar God dus dat geloof schenkt, komt ook gehoorzaamheid aan de geboden Gods openbaar. Natuurlijk nog geen volmaakte gehoorzaamheid, omdat alles ten dele is. En soms ook met vallen en opstaan, maar het wordt wel heel belangrijk om nu de geboden Gods te onderhouden. Om die te doen uit dankbaarheid. En zo op die manier behandelen we de 10 geboden als dus een fundamenteel onderdeel van het leven des geloofs. Dat zijn de vruchten waaruit dat geloofsleven blijkt. Dat we die 10 geboden lief krijgen. Hoe lief heb ik uw wet? En zo komen we dan bij dat derde gebod. Die kunnen we dus alleen beoefenen, ze staan door het geloof en dan komt er ook een verlangen om daar gehoorzaam aan te zijn. Het begrijpt dan ook een middel ongehoorzaamheid in de vrucht van het ongeloof. En gehoorzaamheid, dat hoort bij het geloof. En ongehoorzame mensen zijn meestal ook ongelovige mensen. En zo zitten de dingen in de Bijbel in elkaar. En dat je het ook begrijpt en dat je er ook over nadenkt, voor uzelf en uw eigen leven, ken ik nu dat diepe verlangen om in gehoorzaamheid aan die wet van God te leven. En wat is dan de inhoud van het derde gebod? De letter van het gebod, gij zult de naam, de zin, u mag het wezen Gods, niet zomaar gebruiken. Dat is eerst een negatieve formulering in die geboden. En de uitleg vinden we dat dan ook terug. Wat wil het derde gebod? En wat schrijft God aan zijn gemeente voor in het derde gebod? In de eerste plaats wat we niet moeten doen. In de eerste plaats dat wij niet alleen met vloeken of valse eed. Dus dan in de eerste plaats. We moeten niet vloeken. Staat er gewoon. Vloeken, dat is dat we Gods naam in ons persoonlijk spreken, in ons denken, in ons omgaan, op een zodanige manier gebruiken dat we zeggen, Gods oordeel halen we dan eigenlijk over ons heen. Want de grootste vloek, dat weet u, dat is dat we een oordeel, God mogen mij veroordelen, dat wordt er eigenlijk gezegd. En hij mogen mij tot de eeuwige dood veroordelen. Als u dus iemand hoort vloeken, dan is het te hopen dat God niet onmiddellijk doet wat zo iemand zegt. Dat zou niet goed zijn voor zo iemand. En dat is, mogen God mij veroordelen. Nou, dat is wat. Nou, onze Heidelberger, dat moeten wij dus niet doen. Gods toorn over ons afroepen. Want u weet allemaal wel uit de Bijbel dat die toorn Gods, die is heel ingrijpend. De Heere was vertoornd op Israël. En daarom zijn al die mensen die uit Egypte zijn gekomen in de woestijn neergeslagen, zegt Paulus. De Heere was vertoornd op Achan na de inneming van Jericho. En daarom werd hij gedood. De Heere was vertoornd op Korach, Datan en Abiram. En daarom scheurde de aarde open en zonken ze levend ter helle. Vloeken roept Gods toorn op. Laten we dus daar heel erg op voor waken dat we aan dit soort dingen niet meedoen. Nu leven wij natuurlijk in de 21ste eeuw. En we leven in een hele samenleving waarin de overgrote meerderheid van de mensen niks met de Bijbel heeft en met de kerk en met God. We kunnen dat natuurlijk niet allemaal voorkomen en u hebt misschien ook wel eens een smartphone en soms dan, ook al heb je nieuwsberichten van de NOS en zo, en dan heb je zomaar iemand en die vloekt dan eens. En dat is natuurlijk wel het ernstige ook van onze tijd, dat we op allerlei manieren dat soort ingrijpende woorden horen en dat we er ook een beetje aan gewend raken. En dat komt wel meer voor op allerlei terreinen. Ik herinner me nog als jongetje, toen ik klein was, jaren 5, 6. En dat ik de oudere mensen hoorde praten over een crematorium. En dat was een plek waarop lijken werden verbrand. En ik ben nu 65, dus 60 jaar geleden. En er was dan één crematorium en dat stond in Den Haag. Heel erg. Herinnerde ook aan de oorlog waarin de Duitsers in de kampen allemaal het lichaam van Joodse mensen hebben verbrand. Tegenwoordig als je naar Rusthof gaat, dan zie je het crematorium aan je rechterhand. Een gewoon gebouw. roep bij mij nu niet meer die hele indringende reactie op die het 60 jaar geleden deed. Je kunt dus aan dit soort dingen wennen, ook aan vloeken in je omgeving, daar kun je aan wennen. En dat is een onderdeel van onze tijd en laten we daarom zo'n zondag 36 en de derde wordt maar goed behandelen, zodat we elkaar daar weer eens een beetje in opscherpen, dat dat tot oneer is van God onze schepper. En dat hij in het derde gebod niet wil dat we dat doen. En ook niet met een valse eed. Dan staat er nog iets wat we ook niet moeten doen. Ook niet onnodig zweren en de naam van God lasteren of misbruiken. Vloeken, dat is dus Gods oordeel over onszelf afroepen, of over iemand anders. En Gods naam onnodig gebruiken en Gods naam lasteren. Lelijke dingen zeggen over God en over de kerk en over de Bijbel. Nou, dat kan natuurlijk ook, hè, dat we Gods naam op een hele verkeerde en onjuiste manier gebruiken. Dat kan in de wereld. Een heleboel mensen zeggen soms zomaar de Heer Jezus en Jezus. Zo'n stopwoord is dat voor hen geworden. Maar wij kunnen dat natuurlijk ook in ons gebed doen. En we kunnen dat natuurlijk ook in de kerk doen. Ik heb wel eens brieven gelezen, ook kerkelijke brieven. Hele indrukwekkende inhoud. En dan stond eronder of de Heer dat dan maar wilde doen. Terwijl de mensen die de brief schreven, daar zich helemaal niet op toelegden om dat te doen. Dus dan schrijf je dat wel op in een brief. Maar je handelt er niet naar. Dat is een misbruik van Gods naam. Dan doen we als een soort plakker onderaan nog maar een zin met de Heer erin. Dan krijgt het nog een beetje meer status. Maar God wil helemaal niet dat we zijn naam op die manier gebruiken. Als we Gods naam erbij gebruiken, dan moeten we daar ook naar handelen. Dus al dat misbruik van Gods naam in de wereld en in de kerk, dat wordt hier in het derde gebod verboden. En dan tenslotte mogen we ook door ons stilzwijgen en toezien ons aan dergelijke erge zonden niet schuldig maken. We moeten dus ook oppassen dat we er niet passief of actief aan meewerken. Nu is dat natuurlijk wel moeilijk. Je zult maar een werk hebben, gewoon op kantoor of op de bouw. Ja, je zult maar metselaar zijn. En dan sta je natuurlijk de hele dag met die radio die aanstaat. Nou, daar komt natuurlijk ook niet altijd hele mooie orgelmuziek uit, maar hele andere muziek. En je hebt collega's. En ja, de slater is één met een hamer op zijn duim. Nou, dan weten we allemaal wel. Dan komt er vaak een hele reeks lelijke woorden. Vaak door mensen die zelf ook niet in de kerk komen en er ook niet bij opgevoed zijn. En dan is het natuurlijk best moeilijk. Hoe gaan we daar nou mee om? Daar hebben we allemaal op een of andere manier wel eens mee te maken. Hoe gaan we daar nou mee om? En dat wordt natuurlijk in onze tijd door die toenemende ontkerkelijking ook steeds meer en het wordt ook steeds moeilijker. En ik moet zeggen dat ik dat, ja, je bent dominee, ik kom natuurlijk bij u thuis en zo en ik praat eens met u en dan gaat u niet staan vloeken. Het zou wel heel merkwaardig zijn, ik ga dat ook niet doen. Dus als je in je eigen kring je beweegt, dan hoop ik dat dat nog niet erg veel gebeurt. Ik denk ook niet dat het veel gebeurt. Maar ja, als je op de markt loopt, of je staat bij de kassa bij Albert Heijn, of bij de Jumbo, of bij een andere winkel, of je hebt je werk in de bouw, ja, dan kom je dat toch regelmatig tegen. Hoe moet je daar nou mee omgaan? In ieder geval moeten we er zelf proberen niet aan mee te doen. Dat is al een hele belangrijke gedachte. En in de tweede plaats, kijk, we kunnen niet alles tegenhouden. Ik denk vaak aan de apostel Paulus, die in Efeze 3 jaar lang heeft gepreekt. En dan komt er aan het einde van die periode komt er een groot oproer, onder leiding van Demetrius. En dat mensen worden heel wild en zo, en dan brengt de stadschrijver die menigte tot bedaren. En dan zegt die stadschrijver, ja, wat zijn jullie nou toch hier aan het schreeuwen? Want die mensen, Paulus en zo, die hebben nou nooit iets lelijks van onze godin gezegd. Nu even voor, van Paulus is daar in Efeze. Wordt omringd met die geweldige, verschrikkelijke afgoderij van Diana. En we zouden natuurlijk, als Paulus een flinke man was, dan zou hij naar die tempel gaan en dan zou hij die zeggen, mensen, dit is allemaal verkeerd en jullie moeten het niet doen en brand die tempel af en breek dat ding af en kom bij mij en luister naar het echte evangelie. Maar dat heeft Paulus niet gedaan. Hij heeft het allemaal zo gelaten. En ondertussen ging hij in de stad, waar de duivel dus machtig was, de goede boodschap brengen. Dat moeten we ook denken in onze tijd. Een wereld waarin gevloekt wordt, niet meedoen. Maar persoonlijk ook iets in onze levenshouding uitstralen. Dat we medelijden hebben met de mensen die het doen. Bewogenheid. Van Paulus altijd. Niet te boven staan zo van, zijn dat, nee, dat klopt niet. Je komt er wel een beetje tegen, ook in eigen kringel van die en die. Nee, dat klopt helemaal niet. Maar wel een stukje bewogenheid. Want ja, als je dan zo'n collega die zich op zijn duim slaat met zijn hamer, die begint er te vloeken of die zegt, de heer Jezus of iets anders, dan kan hij niet meer voor God verschijnen. En zo iemand gaat dus, als hij zo is en zo blijft, verloren. En nu weet ik niet goed hoe je dat nou aan moet pakken. Maar in ieder geval zou ik, als u thuis komt, eens voor die collega kunnen bidden. Het is nog altijd wel belangrijk, hè. Dat je iemand die je ontmoet in je werk of op andere in de trein. Als je zo iemand bidt. Heren, nou heb ik dingen gehoord en weet ik, ben daar ook schuldig mee aan. En ik heb niet gedaan wat ik behoorde te doen. Maar wat u naar die persoon omziet. En in de tweede plaats, pas op met dat van, dat is wel heel fout, dat kan ook niet altijd. Maar probeer wel eens te praten daarover. En misschien lukt dat. Ja, nou zegt u, nou bent u helemaal niet flink, dominee. Nee, maar er is een misplaatste vorm van flinkigheid die we onder elkaar wel kunnen vertellen, maar die bij de eerste beste confrontatie met de wereld al ineens schrompelt tot niks. Ik heb dat ook wel eens gemerkt. Ik heb iemand gezien, die kwam dan het ziekenhuis binnen. Een hele belangrijke ambtsdrager. En die liep gewoon zo rechtstreeks naar de verpleegkundige. Ja, ik wil die en die bezoeken. Kunt u even regelen dat er een plaatsje komt in een kamer waar ik even met z'n tweeën kan praten? Nou, je zag die verpleegkundige zo denken, nou meneer, als u nog één keer gepraat, dan kunt u het gat van de deur. Dat werkt niet, gemeente. Ga maar gerust naar zo'n zaal toe, zeg ik, ben dominee. Kom bij zo'n gemeentelid. Vind u het erg een poosje met hem praat, en als ik ook een stukje uit de Bijbel lees. De toon is ook wel belangrijk. Hoe we omgaan met arme medereizigers naar de eeuwigheid. Ook als het gaat om de verheerlijking en de grootmaking van Gods naam. Dan heb ik wat gezegd over de negatieve dingen, wat we dus niet moeten doen. Wat moeten we nou wel doen? Want dat is bij al die geboden zo. God zegt een aantal dingen die we niet moeten doen. En ook wat we wel moeten doen, staat er in de catechismus. In het kort of kort samengevat, dat we de heilige naam van God, dus ook ja, wat God van zichzelf bekend maakt in de Bijbel. God heeft allerlei namen. En daarin vertelt God iets van zijn wezen. Ja, God is God, Elohim, de schepper en Heer, dat is de genadige. En dat we die heilige naam van God, die verheven naam van God, in de eerste plaats niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken. Twee woorden, vrezen en eerbied. Dus hoe moeten we Gods woord lezen? Hoe moeten we Gods dienst zien? Hoe moeten we naar Gods wet kijken? Hoe moeten we de sacramenten bezien? Dat zijn allemaal dingen van God, hè? En je hebt God, en God die heeft bijvoorbeeld zijn woord. En in dat woord komt God bij ons. En in de Heer Jezus komt God bij ons. En in de prediking komt God bij ons. En hoe moeten we dan met die dingen volgens het derde gebod omgaan? God en met hoe God bij ons komt. En zich tot mensen wendt. Want God, en dat is het geheim natuurlijk van de Bijbel, God wendt zich naar de mensen. De toewending van God naar mensen. Dat is onmiddellijk na de zondeval begonnen. En dat doet God ook vandaag. God zoekt mensen op. En dan moeten we, zoals God zich dan tot ons komt, en die heilige naam van God niet anders dan met vrees en met eerbied gebruiken. De Bijbel moeten we niet anders dan met vrees. En dan bedoel ik vrees niet dat we er nou bang voor moeten zijn. Je hebt wel mensen die zijn zo bang van de Bijbel dat ze nooit open doen. Ja, ik vind het zo moeilijk en zo. En, ja, nou, dat ik daarin lees, dat is allemaal tot een oordeel voor me. En ik ben een onbekeerd dominee, moet u luisteren en... Ja, dan begrijpt u wel, dan is het toch niet, het bezig maar niet te velen. Dan zou je een soort angst krijgen voor de Bijbel, maar dat is helemaal de bedoeling natuurlijk niet. Het gaat niet om angst, het gaat om ontzag. Kinderlijk ontzag. Een voorbeeld uit het gezinsleven. Vader, moeder en die hebben een paar kinderen. En als het dan goed is, dan houden die kinderen van hun ouders, omdat het hun ouders zijn. En ja, een dochter gaat wel eens naar mama zitten. Een jongetje die gaat met papa wel eens wandelen en zo. En papa, dat is een grote vriend. Daar houdt hij van. Dat snappen we. Vrezen, dat is kinderlijk ontzag. En dat we die grote God eren omdat hij onze schepper, omdat hij die grote God is. Die voor ons zorgt. En over ons waakt. Kinderlijke vrees. Kinderlijk ontzag. Geloof. En ontzag. Kinderlijk ontzag. Voor zijn naam. Bijvoorbeeld in ons gebedsleven. Ik heb vorige keer gezegd. En ik herhaal het nog maar eens even. God zit met eerbied te spreken. Niet te wachten op een moeilijk verhaal. En God zit ook niet te wachten op een aantal bekende termen en zo. Net als een klein kind, het gevallen en zo, pijn. En dan zouden we natuurlijk allemaal raar opkijken als zo'n jongetje van een jaar of drie bij zijn moeder komt en die zegt, ik heb een heel verhaal komt met een fractuur en ingewikkeld. Je gaat een heel beschouwing houden. Natuurlijk niet. Dat kind dan begint te huilen. Mama, au, au, au. Snap u? En waarom gaat hij naar zijn moeder? Omdat hij zijn moeder vertrouwt. Omdat hij van zijn moeder houdt. Moet hij naar bij de Heer komen. Heer. Dan weten wij het niet zo goed. Maar dan wil u die grote God. Die nog naar zondaren wil omziet. Wil u ook naar mij en naar mijn kinderen. En naar de gemeente omzien. Kinderlijke vrees. Niet kinderachtige, maar kinderlijke vrees. Zoals een kind, zoals een moeder, zo komen ook Gods kinderen bij de Heer. En in de tweede plaats, eerbied. En dan diepe eerbied. Eerbied betekent dat we altijd blijven onthouden dat God wel God is, onze schepper. God is niet, en ik bedoel dat echt te bieden hoor, God is niet ons vriendje. Die doet wat wij graag willen. God is onze eigenaar. God regeert over ons leven. En God is onze eer waar uw naam wordt geheiligd. Heeft de Jezus weer de bidden groot gemaakt. En dat we zo Gods naam gebruiken. Dat hij ook op die manier van ons recht beleden en aangeroepen zal worden. Wat is dat? Gods naam beleiden. Uw naam wordt geheiligd. Uw naam wordt beleden. Bij beleid denken wij vaak aan woorden. En dat we dan een heleboel teksten zeggen en zo uit de Bijbel. En dat mag natuurlijk. Er is op zich helemaal niks verkeerd mee. Hoewel u hebt natuurlijk vanochtend gehoord dat Filippus ook niet een heel betoog tegen Nathanael ging vertellen. Zegt, kom en zie. Ja, je zult toch eens zo'n dominee krijgen. Komt en zie, zeggen daarna avond. Dat vinden we natuurlijk niet een goede dominee. Nee. Maar Filippus deed het wel en het was nog tot zegen ook. Maar hoe moeten we nu die naam van God beleiden? Met onze woorden, maar vooral ook met onze daden. Dat het in onze levenswandel blijkt. Dat we dat laten zien in gehoorzaamheid aan die goede geboden Gods. Niet omdat het nou eenmaal moet. Je vroeg wel eens, als je moest iets opeten, het lustte je eigenlijk niet. En dan deed je toch maar dat het nou eenmaal moest. En zo moet het niet, hè? Nee, we doen dat omdat het zo, ja, omdat God het eigenlijk zo waardig is. Ik heb u wel meer dat verhaaltje verteld van Koolbrugge. Een dienstmeisje had. En er komt op maandagochtend komt dat dienstmeisje bij Koolbrugge, een predikant. En het meisje heeft goed geluisterd en zo. En het, ze zei, volgens de Koolbrugge, maandagochtend, de Heer heeft uw preek gebruikt om het te bekeren. Nou, het meisje zit zo'n beetje in Koolbrugge dat te vertellen. En toen zegt hij, nou, ga nou maar weer aan het werken. Ja, en verder niks. Lijkt een beetje vreemd, hè? En toen een paar weken later zegt mevrouw Koolbrugge ter Koolbrugge, wat is er toch met onze dienstbode aan de hand? Hoezo? Ja, zei ze, vroeger was altijd een beetje, ja, liep ze de kantjes er wel eens vanaf en toen te laat op te werk en ja, ook alweer weg en als je er nodig had, dan was ze er niet en zo. En sinds een week of 3, 4 is het helemaal over. Het is altijd op tijd. Het is altijd vriendelijk en ze probeert ook goed de best te doen. Het lijkt wel alsof ze totaal veranderd is. Nou, zo komen we. Daar ben ik dan blij om. Dan kon ze toch 4 weken geleden wel eens de waarheid hebben verteld. Zie u? Beleiden, de boom wordt uit de vrucht gekend. Mooi is dat, hè? Dat is de praktijk van het leven, hoor. God de mens bekeert, dan gebeuren er echt wonderen. Dan gaat er iets veranderen, fundamenteel veranderen in ons leven. Voor ongehoorzaam worden we gehoorzaam. Van iemand die moppert en duurt maar, worden we bewogen met medemens. Zo gaat dat. En dan tenslotte dat hij van onze woorden werk geprezen wordt. Dat God dus wordt groot gemaakt. We lezen van Samuel, toen was hij een heel klein jongetje, jaren 3. En hij riep al daar de Heere aan, in het slot van 1 Samuel. Samuel 1, klaar, eerste hoofdstuk, laatste gedeelte. En dan heeft die kleine Samuel Gods naam groot gemaakt. Bij de tabernakel. Toen zag moeder Hanna die jongen prees de Heer. Hoe heeft hij dat gedaan? Nou, de Joden hadden bijvoorbeeld uit Deuteronomium een belijdenis. Het Shema Yisrael of Hoor Israël. De Heer uw God is het enige, is het unieke God. En dat zei Samuel kennelijk op zo'n manier op. Dat moeder Hanna zag, dit is
Echt waar.
Ik hoop dat u ook zo uw kinderen wel eens hoort bidden. Zo'n stilletjes. Zou allemaal kunnen, hè? Maar God die wil ook jonge mensen in zijn dienst. En ik hoop niet dat ik nu iets vreemds zeg, maar ik geloof eerlijk gezegd dat de meeste kinderen van God, dat begint al heel vroeg in hun jeugd. Indrukken en zo. Zo werkt de Heer meestal, hè? Dat begint vaak heel vroeg. En dat is ook wat te begrijpen, als we even nadenken, in het gewone leven, dat, ja, dan baast hij zich ook niet van iemand van 80, die kan het nog wel goed gebruiken voor mijn bedrijf. Nee, die zegt iemand van 20, die heb ik nodig, jongens. Die kan me opleiden, die kan ik nog alles leren, dat is tot nut zijn van mijn bedrijf. En dan moeten we natuurlijk niet de manier van het bedrijf zullen overbrengen op het Koninkrijk Gods. Want de Heer die kan ook oude mensen gebruiken. En de dienaar ging ook ter 11e uren uit. Maar wie de Bijbel doorleest, die komt toch tegen dat de Heer toch veelal werkt in het leven van jonge mensen. Dat is echt bijbels. Dus ik kan die dienst van de Heer ook van harte aanbevelen. Ook voor onze jongeren. En laten we ook als ouderen veel pleiten op het verbond. Staat in Psalm 74, aanschouw het verbond. Want onze kinderen zijn gedoopte kinderen, Gods naam staat erop. En daarom mogen wij ook onze handen vouwen en zeggen, Heer, dan staat uw naam erop, de teken, maar wilt u dat dan ook betekenis geven? En ja, ik zeg niet dat God dat moet doen. God is niks verplicht. Maar God wil wel luisteren. Hij moet ook weer niet zeggen dat het niks voorstelt. Integendeel, bid maar veel of de kinderen die gedoopt zijn ook dat teken en de betekenis ervan mogen verstaan. En dan hebben we echt reden en grond door God zelf gegeven om dat voortdurend aan de Heer voor te leggen. Laat ik het nog anders zeggen, als er iemand vanavond zijn knieën buigt en zegt, Heer, wilt u dat in? En dan Kees en dan Henk denk, want ze zijn gedoopt. Dan zijn de engelen en dan is God er blij mee. Ja. Ik hoop dat ik het eenvoudig genoeg zeg. En dan wil God daar graag naar luisteren. En dan mogen we ook er nog wat bij vragen, heren. Wil u er nou ook eens een teken bij? Mag ik daar nou ook eens iets van zien? Gewoon vragen. En volhouden. En dan is God soms een hele verrassende God. Dat God soms zomaar eens iets zien van zijn, dat hij het toe aanspoort, dat hij een horend en ook een verhorend God is. Dat was het eerste. Nu gaan we verder met het tweede. En dat is de ernst van dit gebod. Maar eerst gaan we luisteren naar het orgel en de organist zal voor ons spelen. Psalm 51 vers 8. 51 vers 8. Heer, open gij mijn lippen door uw krachten wat daar verder volgt. dan komen we nu bij vraag en antwoord 100. En dat wordt nog die vorige vraag, en dan wordt dat gebod, ook het derde gebod, nog een beetje verdiept. En dan gaan we nog eens wat meer stilstaan bij het Bijbelse onderwijs rond de gehoorzaamheid aan dat gebod, namelijk de grootmaking van Gods naam. En hoe het nou staat met die ontering van die naam. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over degene vertoont die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? En dat is een grote zonde. Ja, wie zegt er nou nooit een verkeerd woord? Eens even, waarom staat die vraag in onze catechismus? Nou, die vraag staat in onze catechismus om ons erbij te bepalen dat wij zondigen met daden, met gedachten en met woorden. En nou zijn wij natuurlijk mensen die, een moord of zo, dat is natuurlijk heel erg. Of brandstichting, of diefstal, dat is natuurlijk heel erg. Of een afgod aanbidden of zo, naar een afgodstempel gaan, dat is wel heel erg en zo. Maar ja, wie zegt er nou nooit eens een keer een verkeerd woord? Je bent toch niet volmaakt? En ja, we horen allemaal wel eens wat. En kijk, nou wil de Heidelberg met die vraag zeggen, let op, voor God zijn daden en woorden hetzelfde. En gedachten ook. En is dat dan zo heel erg, dat vloeken en zo, dat God zich daarover vertoornt? Is dat nou zo erg? En dan gaat het antwoord, dan zouden wij zeggen, nou ja, ja, iedereen struikelt wel eens een keer, iedereen doet wel eens wat verkeerds. Ja, dat is nou weer die taal van het ongeloof. Van de ongehoorzaamheid. En dan zeggen we, ja, je kunt ook niet altijd. Nee. God eist dat wel. Dus geloof en gehoorzaamheid. God eist dus een volmaakte gehoorzaamheid. Niet dat we dat kunnen, maar God vraagt het wel. Net als bij ouders natuurlijk, hè, met kinderen ook. Je hoopt dat je kinderen zo goed mogelijk naar je luisteren. En niet dat ze ondertussen allerlei verkeerde dingen zitten te doen. Dat wil je eigenlijk niet. Dat is voor hunzelf niet goed en dat is ook als ouder, dat maakt je verdrietig. Maar God wil dus dat zijn schepselen, de mensen, volmaakt leven. En dan weet ik wel, dat kan niet, maar toch is dat dan zo erg? Ja, zegt onze huis, zo erg is dat. En hoe weten we dat nou eigenlijk precies? Hoe weten we nu dat het verkeerde en het misbruik van Gods naam, dus Gods oordeel over ons halen, of Gods naam verkeerd gebruiken, dat kan in de kerk, dat kan in de wereld, dat kan in gesprekken. Je hebt mensen die iedere keer maar weer de Heer overal bijhalen en zo. Hoe weten we nou dat dat nou niet goed is? Nou, dat staat gewoon in de Bijbel, zegt onze catechismus. En dan zegt de catechismus twee dingen. In de eerste plaats, want er is geen grote zonde nog die God meer vertoont dan de lastering van zijn naam. Dus, Jezus heeft er ook al op gewezen. Het zal de landen van Tyrus verdragen zijn de dag des oordeels. Dus Gods toorn, Gods reactie op de zonde is dat. En dat is Gods toorn, dat is ook Gods oordeel over de zonde. En er is geen ding wat God zo tot toorn brengt als juist het onteren, het lasteren van zijn naam. Dat we bewust of onbewust eigenlijk die naam aantasten en zeggen van nou, mijn God, daar reken ik niet mee. Want dat is eigenlijk vloeken, hè? En dat is ook Gods naam in bang, dat we die naam wel noemen, maar er eigenlijk niks om geven. En dat is natuurlijk ook niks in het gewone leven, ook niks erger eigenlijk dan dat je mensen eigenlijk negeert en dat je met allerlei opmerkingen achter de rug om en weet ik wat allemaal meer, iemand probeert te raken tot in diepst van zijn wezen. Daar wordt u ook boos over. Dan zeg het dan maar in mijn gezicht. Want dat is nou vloeken, hè? Dat we net doen of God er eigenlijk niet is. En dat we God onteren. En dat roept Gods toorn. Dus geen zaak die God meer vertoort dan dat. Zegt hij, dat blijkt ook wel in de Bijbel. Een voorbeeld wordt er dan genoemd en dan staat er in Leviticus 24 vers 16, een man die heeft de naam des Heeren openlijk gelasterd. Hij zei, ja, met die God van Abraham, Isaac en Jacob te maken en denk je dat ik me daar wat van aantrek en zo. Je begrijpt hoe dat ging. En toen heeft hij openlijk, nu God, daar heb ik niks van, zo ongeveer zei hij dat. En hij noemt die naam er ook bij. En dan zien we al in het Oude Testament dat daarop een straf komt. Dat is de strafmaat. En dat heeft God in dat Israël van toen gezegd van, jullie moeten die man met de dood bestraffen. Moet dat nu nog dan? Moeten we iedere vloeker executeren en zo? Nee, dat is niet, want dat zie je ook al wel in de Bijbel. Pilatus heeft woord tegen Jezus, zegt, wat moet ik met Jezus doen en wat is waarheid en zo. Het wil God niet onmiddellijk het vuur laten neerdalen op Pilatus. Pilatus moet zich er wel voor verantwoorden, heeft hij al gedaan trouwens, van die stier moet zich verantwoorden voor God, wat hij gedaan heeft. Maar het zien wel dat, als zelfs in het Oude Testament, dat God in bepaalde situaties zo zwaar straf, dan zien we hoe erg en hoe ernstig God die zonde neemt. En daarom moeten wij ervan doordrongen zijn dat we die naam van de Heere dus op een goede en op een heilige manier gebruiken. We mogen hem gebruiken, maar wel steeds op een goede en op een Bijbels verantwoorde manier. Want God is de heilige God, ontzagwekkend wezen. God ook de rechtvaardige God die de minste zonde bestraft. En God is ook een waarheid. God die doet wat hij zegt. En daarom mogen we best vervuld zijn met ontzag voor die naam van God. En nu zegt u misschien, nu ook toch een beetje bang van die God van de buiten. Dat is niet verkeerd. Helemaal niet verkeerd. En aan de andere kant, en wie is nu die naam van God? Hoe krijgt nu die naam van God in deze wereld gestalte? Dan horen we de Heer Jezus zeggen. In het hoge priesterlijke, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk op mij. In de Heer Jezus is die naam van God. Is dat hele wezen Gods aanwezig. God de Vader die zond hem. De Heer Jezus wandelde rond in deze wereld. En de Heilige Geest heeft hem vervuld. En zo komt God ook tot ons. Vanmorgen, vanmiddag. Als we luisteren thuis. Als we in de kerk zitten. Dan wandelt hij in zijn Zoon in ons midden. Dat is het geheim van Christus. Dat hij zondaar en zalig maakt. Dat hij God en mens is. Dat hij dat wil en ook kan. Hij was mens om zijn lichaam te offeren voor de zonde. En hij is God om aan zijn offer een onteindige waardij te geven. En die zaligmaker mogen u prediken. En die zaligmaker zegt ook vanmiddag, kom hierheen bij mij. En elke zondaar wordt uitgenodigd om bij deze heiland te komen. Niet morgen, nee, heden. De Heer wandelt in ons midden. En zegt, ja, maar vroeger kon je dan in de tijd van de Heer, kon je naar hem toe. Dat kan vandaag nog. En waar is de Heer dan? Nou, hij is in de Bijbel. En hij wil dat we tot hem komen in het gebed. Dat is de manier waarop we tot God komen. Dat onze knieën buigen. De Heer, dan heb ik in de Bijbel gelezen. Dit is een getrouw woord. Ten aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. En dan gaat u gewoon naar die God toe. Naar die Jezus toe. En de Heer, dan kom ik hier, heb ik dat in de Bijbel gelezen, kom en zie. Heb dat in de preek gehoord. En nou zegt u, kom. Maar dan weet u ook wel wie ik ben. En dan ga je dat aan de Heer vertellen.
En ze vertelde hem al de waarheid. Dit bloedvloeiende vrouw ook. Ze vertelde hem al de waarheid. En dan vertelde hij: oh, u weet wie ik ben, dat ik eigenlijk helemaal niet wil. En dat als ik het doe, dan is het iedere keer weer de duivel die zegt: kun niet doen. En dan, volgens, als je opstaat, ben je ook zo weer vergeten. En dan is zo mensen weer opnieuw naar hem toe. Gemeente, wij moeten echt naar de Bijbel toe en naar die zaligmaker toe. Misschien zegt u: ik kan het niet. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ik wil het wel, maar ik kan niet. Want ik ben dood in zonde en misdaad. Zou ik kunnen zeggen: ik ben er niet toe in staat. Nou, dan hoop ik dat u daar dan niet over gaat redeneren. Want daar kunnen we natuurlijk ook in de dogmatiek. Daar kun je op een rij gezet: onwil, onmacht. En dan die onmacht, dat speelt ook uit over de hele mens. En dan heb je best wel, ook in kerk in Nederland, een heleboel mensen. Je weet daar een heleboel van en zo. En die praten daar ook over. En dan over de dodigheid van de doodstaat en alle. Belangrijk natuurlijk. Alleen, dat vinden ze genoeg. Ja. En praten ze een beetje over. En praten over zondaar naar de hel gaan. En mens, God moet een mens bekeren. En als je niet bekeert, dan ga je verloren. Nou, een heleboel mensen verloren. En dan? Nou ja, gemeente. Dat zijn allemaal ontzettende waarheden. Alleen, als we er nog nooit achter zijn gekomen dat dat niet alleen waarheden zijn voor de buurman en voor de overbuurman en voor iemand anders in de kerk, maar voor mij. Dan is het nog volledig mis. En daar komt het nou op aan, hè. Dat het nou allemaal waarheden zijn voor mij. Dat als ik gedoopt ben, in de kerk zit en de Bijbel lees, dat ik van God hoor en ik kan niet komen dat me in de nood brengt. Heer, u alsjeblieft, u me helpt. Het is Petrus die ook door de golven heen zonk. En Heer, help me. En dus de Jezus hem opgepakt. Dat is het grote geheim van de Bijbel. Dat de Jezus komt. En dan doet hij wat wij niet kunnen. Nou, dat is dan doorleving, begrijpt u. En Gods kinderen die gaan dat doorleven. Dat het nou aan hun kant helemaal hopeloos is. En dat ze toch de Heere niet los kunnen laten. En dan grijpt God in. Kom en zie. En dat is een groot wonder. Dat krijg je nooit kleiner. Dat is het wonder van de genade. Dan gaat hij er verdiepen in het leven van zijn kinderen. Verder uitwerken. Hè. Dat heb ik ook gehoord. Dat de Heer zei: je zult grotere dingen zien. Nathanael. Volg hem aan. Er zijn nog veel meer dingen. Een grote oerwoud. Nou, dan kom je nooit van je leven doorheen. En dan gaan we nog even naar het laatste punt. Nog steeds die naam van God, dat wezen Gods in de Heer Jezus. En dan worden er nog twee vragen gesteld over het godzalig eedzweren en of wij eigenlijk wel mogen zweren. Zweren, dat weet u, dat is dat je twee handen opsteekt en dat je dan zegt: zo waarlijk helpe mij God almachtig. Dat is zweren. Dat kan plaatsvinden als je bijvoorbeeld een bepaald ambt gaat bekleden, politieman of ambtenaar, rijksambtenaar. Ik heb zelf ook nog een keer een eed afgelegd op een arts. En dan leg je gewoon een eed af. Dat je in dat beroep getrouwd zult zijn en als je dat niet bent, dat doe je voor Gods aangezicht. En ik zou iedereen zeggen die, het zijn de verpleging, het zijn de verzorging, een arts of weet ik veel, hè, dat als dat van u gevraagd, leg altijd de eed af. Wees niet tevreden met zomaar: ja, dat beloof ik. Dat kun je ook doen, ja, dat beloof ik. En dat is eigenlijk God onteerend. Dat moeten we niet doen. Wij moeten echt als mensen in de kerk zeggen, nou, ik wil graag de eed afleggen. En als om een of andere reden mij dat vandaag weer, dan zou ik dat weer graag doen. Dat zou ik graag doen, want dat is een erkenning, dat is een grootmaking van Gods naam in deze wereld. Nou, daar kan toch niemand bezwaar tegen hebben om Gods naam groot te maken. En ook tegen de mensen, dan, daar ben ik op aanspreekbaar. Hoe komt het dan dat hier nou twee vragen over worden gesteld? Mag dat vaak wel. Nou, dat komt omdat er in de tijd van de catechismus waren er dopersen, doperse radicalen. En die zeiden, we hebben met de overheid niks te maken, we hebben met de samenleving niks te maken. Wij gaan hier op aarde dat koninkrijk Gods oprichten. En we gaan hier in deze wereld de bergreden gestalte geven. En in de bergreden zegt hij, we mogen niet zweren. Dus dat doen wij niet. En het staat ook in die bergreden bijvoorbeeld dat je niet mag doden, dus die mensen wilden ook niet in het leger. En verder zei ze ook, de overheid, daar hebben we niks mee te maken. Wij gaan zelf wel een soort nieuwe stad bouwen. In Münster deden dat, je hebt een radicale richting en je hebt een wat meer gematigde richting. Maar goed, dat hele doperdom, daar gaat het hier eigenlijk over in zondag 37. Hoe moeten we daar nou mee over? Staat het dan niet in de Bijbel? Dat is weer het gans niet. Zeker staat dat er. Nou, dan moeten wij dat toch ook niet doen? Jawel. De Heer Jezus heeft het daar over mensen die een hele verkeerde praktijk hadden van eedzweren. Dat je onder de Joden eens zei, nou, ik zweer bij de tempel. En dan zei nee, maar ik zweer bij het goud van de tempel. En weer een ander zei, ik zweer bij de offers van de tempel. Nee, zegt de Heer, zo moet u niet zweren. U moet Gods naam aanroepen. En u moet betrouwbaar zijn. En zo mag u, in bepaalde omstandigheden, zo mag u als de overheid dat vraagt, een eed zweren. Dat mag. Het is zelfs een duidelijke roeping. En onze reformatie heeft altijd zeer sterk afstand genomen van al dat doperdom. U weet wel, in de tijd van de reformatie, de Romeinse kerk, daar heeft men afstand van genomen, dat ze Christus onteerden en ook niet het geloof, hè, dat we door het geloof recht staan voor God wilden leren, dat zei de Romeinse kerk niet. De Romeinse kerk zei, je wordt behouden dat je lid bent van de kerk. Nou, dat zei de, dat is niet zo, zei de reformator, je bent behouden door het oprechte geloven in Jezus Christus. Dus men nam afstand van Rome. Maar toen kwam je door alle radicale groepen. Die zeiden weg met de kerk en weg met de samenleving. Oh, hebben we toen de recht, dat doen wij niet. Wij zijn gehoorzame burgers. We luisteren naar de overheid. En in de tweede plaats, als er gevraagd wordt om ons te gedragen, dan zullen wij ons ook gedragen. Zoals het behoort. Daarom staan deze zondagen in de Bijbel. Omdat aan de ene kant de reformatie afstand nam van de Romeinse kerk, maar aan de andere kant ook niet wilde vergeleken worden met allerlei oproerige clubjes en mensen en weet ik veel, die zeiden we hebben niks meer met allerlei dingen te maken. Nee, de reformatie heeft gezegd er is een kerk, daar is koning Jezus hoofd van en er is een samenleving. En daar is een overheid. En daar is de overheid de baas. En dat is de wettige overheid. Dat kunt u allemaal lezen in Romeinen 13. En in de kerk daar luisteren we naar de boodschap van het evangelie en naar de geboden des Heren. En daar hebben we een gemeenschap, een geestelijke gemeenschap. En in de samenleving luisteren we naar de overheid. En als de overheid vraagt om iets met een eed te bevestigen, zullen wij dat gewoon doen. De reformatie, en daarom staat die zondag 37 ook in de catechismus, wilde een gehoorzame burger zijn. En wilde niet op één hoop terechtkomen met al dat doperse radicale gedoe. Gehoorzame mensen, die wilden luisteren naar Gods woord. U wilt dus samenkomen rondom dat woord. Die de Jezus oprecht lief hadden. en die ook wilde luisteren en gehoorzaam zijn aan de overheid. Nou, dat geldt voor vandaag nog. De Bijbel vertelt ons de heilsboodschap. Hoe we gered en hoe we behouden worden. Dat alleen door het oprechte geloof in de Heer Jezus. En de overheid, die moet de chaos in de samenleving voorkomen. En daarbij zijn christenen voorbeelden voor de rest van de hele samenleving. Calvijn schreef het laatste hoofdstuk in zijn institutie daar ook over. Dat vinden we ook hier weer terug. Dat we dus niet mee willen doen met de radicale mensen. Maar dat we gehoorzame mensen zijn. Die willen luisteren naar de overheid. Die willen zweren in Gods naam dat het zichtbaar wordt. En dan nog één ding. Op één punt kunnen we natuurlijk de overheid nooit gehoorzaam zijn. Dat is als de overheid zou zeggen, jullie mogen niet meer in de Bijbel lezen. Nee, dat doen we toch. En jullie mogen ook niet meer tegen je kinderen of tegen andere mensen van het heil door de Heer Jezus vertellen. Dat spijt ons, maar dat doen we wel. Dus daar gaan we de overheid nooit in gehoorzamen, wat de overheid ook zegt. Dan zag je dat bijvoorbeeld in Rusland, toen dat nog communistisch was, dat die mensen baden voor de overheid. En toch er niet zeiden van, maar we gaan wel in de Bijbel lezen. China ook en Noord-Korea ook. En dat is de ondergrondse kerk. Maar dan worden wij nu in een vrij land. Waar alle vrijheid naar ons woord luistert. Laten we dan voor zover dat kan, ook de overheid gehoorzaam zijn. We gaan naar een einde. Gemeente, we kwamen samen rond dat derde gebod. Geloof en gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan die goede geboden Gods. Gods kinderen struikelen daarin. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen voor de zonde betaald. Hij heeft ook de wet gehoorzaamd. En daarin is Hij de grote zaligmaker. Ook het voorbeeld voor zijn kerken, voor zijn kinderen. En in al hun gebrokenheid nemen ze de toevlucht tot hem. Misschien bent u nog onbekeerd. Dan zou ik zeggen, ga ook maar naar die zaligmaker toe. En vraag of hij ook u door genade wil bekeren. God kan het. En de Heer Jezus wil het. Tot eer van zijn naam. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 52, het laatste vers. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. 52, het zevende vers. We herinneren nog even aan de meditatie aanstaande woensdagavond. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.